alles staat of valt met samenwerking. Wat is nou voor jou als patiënt belangrijk? Dan wil niet iedere oudere patiënt een dialysebehandeling. Dan wil niet iedere jongere met MS uitgebreide medicatiereviews.
Welkom bij Ondernemers met een Missie. De podcast waarin we inspirerende ondernemers spreken die niet alleen voor winst gaan, maar ook impact willen maken. Elke aflevering een nieuw verhaal, elke keer een nieuwe missie. En het mooiste, alle opbrengsten gaan naar de Ronald McDonald Huizen, waardoor ouders dicht bij hun zieke kind kunnen zijn. Luister mee en laat je inspireren. Dag allemaal, welkom weer bij de podcast Ondernemers met een Missie. En vandaag heb ik te gast Maryse Spapens. En Maryse is pionier in de zorg en expert in gepersonaliseerde zorg. Personalized care staat er hier nog achter. En als apotheker met 12,5 jaar ervaring in het Albert Schweitzer ziekenhuis ben je begonnen. En van daaruit oprichter van Zorgkompas Consultancy, waarover je vast zo nu even gaat vertellen. En jij zet je in om zorg radicaal te veranderen. Jouw missie, lees ik, is minder ziekenhuisbehandelingen, meer zorg op maat en een verschuiving naar de juiste zorg op de juiste plek. Nou, je adviseert en coacht ziekenhuizen daarin. In deze transitie, je traint medisch specialisten en je spreekt als keynote over de toekomst van de zorg. Dat kwam ik ook vaker tegen, die spreekbeurten. En je impact groeit van 10 ziekenhuizen nu. En ik begrijp dat je naar 25 of 50 en uiteindelijk landelijke dekking wilt, wat je impact betreft. En we gaan met jou in gesprek over jouw ondernemersreis, de noodzaak van verandering in de zorg, jouw inspiratie en je toekomstvisie en natuurlijk jouw persoonlijke verhaal. Je hebt een duidelijke missie, de zorg moet anders. En wat was nou het moment dat jij bedacht van ja, maar dan moet ik iets mee?
Nou, dat was in de tijd dat ik in het Albert Schweitzer ziekenhuis werkte en zag dat steeds meer zorg naar thuis verplaatst kon worden, maar dat het nog niet zo makkelijk is om dat in de praktijk te doen. En ik heb in die tijd in het Albert Schweitzer ook de zorg naar thuis kunnen verplaatsen ziekenhuis breed. Misschien nog één stapje terug, van origine ben ik apotheker. Ja. Dus ik richt me natuurlijk in eerste instantie op medicatiebehandelingen. Maar ik zag al snel dat er veel meer mogelijk is. Ook bijvoorbeeld digitale zorg. Hè, dat je je consult van je specialist thuis krijgt. En dat je daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeft. Of in het geval van die medicatie, dat je een verpleegkundige thuis krijgt die de medicatie bij jou thuis toedient. En dat begon te kriebelen. Ik dacht, hier kan ik veel meer mee doen. En de learnings die ik hier leer, kan ik ook elders inzetten.
Maar toen was je nog apotheker.
Toen was ik nog apotheker, maar toen was ik... Nou, je bent en blijft je hele leven apotheker. Maar het bestuur van het ziekenhuis vroeg mij toen om dat ziekenhuis voor het hele ziekenhuis uit te gaan denken.
Maar even een vraag voor mij als leek.
Ja,
Als apotheker heb je toch helemaal niet zo, zit je toch niet zo dicht bij de patiënten dat je meteen dit als topic naar voren krijgt, als personalized care?
Ja, toch wel. En misschien ben ik dan ook een vreemde eend in de bijt in de apothekerswereld. Okay, ja. Want ik ben altijd gefascineerd geweest door wat is nou de beste zorg voor patiënten en vanuit het patiëntenperspectief. Wij zijn ontzettend goed in de zorg om te praten over patiënten en niet met patiënten. Dus wij missen het perspectief van de patiënt. En ik heb inmiddels 30 jaar ervaring in de zorg, 30 jaar apotheker. Dus ik heb altijd geprobeerd om dat perspectief eruit te halen en erbij te betrekken. En voor mij is het niet meer dan logisch dat als jij thuis je zorg krijgt, dat je dan het meest op je gemak bent. En het minste je een patiënt voelt. En weet je, je bent als patiënt maar een heel klein stukje van je tijd, bijvoorbeeld als chronische patiënt of tijdens een opname, in het ziekenhuis. En daarbuiten bevindt je leven zich ja, dat is het grootste deel van je leven. Dat bevindt zich buiten de muren van het ziekenhuis. En daarom denk ik dat we daar veel meer op moeten inspelen. En dat is meteen ook de reden dat ik me voor de gepersonaliseerde zorg inzet. Want dat gaat erover, wat is nou voor jou als patiënt belangrijk? En wat heb jij nodig voor jouw zorg? Hoe kunnen we jou zo zelfredzaam mogelijk maken? En hoe kunnen we je zoveel mogelijk helpen om zelf over je zorg te beslissen? En dat is voor jou heel anders dan voor je buurvrouw of je buurman of wie dan ook.
En wanneer ben je daar dan toch, gek op, is ja? getriggerd van, hé, daar moet ik iets mee?
Omdat ik zag dat het niet gebeurde. En ik zie ook, en dat is dan misschien op macroniveau, wat er in de zorg aan de hand is. De vergrijzing neemt enorm toe. Het zorgpersoneel, daar is een zwaar tekort aan. Hè? Dat is niet voor niks dat bijvoorbeeld apothekersassistenten aan het staken zijn. Ik zie dat zorgverleners hun werkplezier verliezen. Dat zag ik ook om me heen. De lol gaat ervan af als je heel veel bezig bent met administratie en financiële kwesties en niet meer de zorg kunt leveren waar je goed in bent. Dus weer terug naar het patiëntencontact. En dat is waar het om draait in de zorg.
Maar dat is bij jou ontstaan al, toen je als apotheker in dat Albert Schweitzer ziekenhuis...
Ja.
Want je zei net volgens mij dat je door de ziekenhuisdirectie ook werd gevraagd daar een rol in te pakken.
Klopt.
Kennelijk zagen ze al iets wat jij deed en
ja.
Dat ze dachten van hé, die moeten we daar meer in betrekken. Wat was dat dan?
Ja, nou dat zou je hun moeten vragen, maar...
ja, je deed wel iets op dat gebied al.
Ik was al heel, dat noemen we transmurale zorg, ik was al nadrukkelijk bezig om met een verpleegkundige team vanuit het ziekenhuis de zorg naar thuis te verplaatsen. En dat ging dan om de medicatiebehandelingen. Maar er is heel veel meer mogelijk door alle nieuwe technologieën. En dat was de trigger voor het ziekenhuis om te zeggen, wil jij dat voor ons gaan onderzoeken, Marise? Welke doelgroepen zijn er het meest interessant voor ons? Waar liggen de behoeftes van patiënten? Een heleboel van dat soort vragen. Ik was al jarenlang betrokken binnen het innovatieteam van Improve. Dat is een groep van ziekenhuizen, waaronder het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dus het was eigenlijk een logische vervolgstap. Ik was ook een beetje uitgekeken binnen de muren van de apotheek. Dus,
maar vervolgens heb je dus eerst in het ziekenhuis, buiten die muren van de apotheek,
dat
uitgerold en geactiveerd binnen het ziekenhuis.
Ja. En vanuit daar dacht ik van, stel je, ik zag dus de kansen en ik dacht, stel je voor dat ik dit kan doen in veel meer ziekenhuizen in Nederland. Hoeveel impact zou ik dan daarmee kunnen maken? En dan zou ik het echt kunnen veranderen, dat zorglandschap. Want let wel, als we zo doorgaan zoals we nu doen, dat is niet houdbaar. Onze kinderen, hè, want deze podcast wordt opgenomen voor het goede doel, het Ronald McDonald huis, wat ik heel erg ondersteun. Onze kinderen kunnen niet meer alle zorg krijgen die iedereen nodig heeft, omdat er te weinig zorgpersoneel is en de vraag te groot is. Wij stevenen af op een heel groot probleem. Dus we moeten de zorg veranderen. En de enige manier om dat te doen is de zorg anders inrichten. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. En ik geloof er dus in dat je dat het beste kan doen door de patiënt weer op nummer 1 te zetten en te vragen wat die nodig heeft en die daarin zo goed mogelijk te helpen. En precies datgene te geven wat jij op dat moment nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn. Met als gevolg dat overbodige zorg wordt vermeden. He, misschien heb jij aan bepaalde behandelingen of aan bepaalde begeleiding geen behoefte, maar wel aan iets wat ik jou ook kan bieden. Maar dan ga je op die manier veel efficiënter werken en uiteindelijk zorgen dat we wel met z'n allen die zorg kunnen blijven inrichten. En dat is mijn missie, om dus de zorgprofessionals te helpen om die patiëntenzorg zo efficiënt mogelijk in te richten, zoveel mogelijk hun werkplezier weer terug te krijgen en te zorgen dat we later tegen onze kinderen kunnen zeggen en onze kleinkinderen van, ja, we hebben toen het systeem veranderd met een olievlekprincipe, een beweging waaraan steeds meer mensen meedoen, namelijk personalized care, wat nu dus in 10 ziekenhuizen is, en ik hoop dus in de toekomst de normaalste zaak van de wereld, waardoor we dit gaan realiseren. Ja.
Maar als ik het zo hoor, klinkt dat alsof je vooral een missie hebt, maar niet per se ondernemer had hoeven zijn daarvoor.
Ik denk het wel.
Ja?
Ja, ik weet het wel zeker. Omdat ik anders onmogelijk al die verschillende ziekenhuizen had kunnen bereiken.
Ja, maar dit had je wellicht ook kunnen doen bij een andere zelfstandige entiteit die dat ook nastreeft.
Nee, want ik ben echt een pionier.
Nee, je loopt voorop. Dus ja. Iedereen loopt achter je aan dan.
Nou, daar werk ik hard aan dat ze dat, dat gaan doen. En soms is dat knap lastig. Want ik merk wel dat het is zo vernieuwend. Niet iedereen kan mee. Ik ben nou zaadjes aan het planten. Deze 10 ziekenhuizen die hebben inmiddels begrepen van dat is iets waar we mee verder willen. Die geloven daarin. Die zijn dat aan het uitrollen. Bijvoorbeeld binnen multiple sclerose, binnen oncologie. Maar het is een manier van werken in alle ziektebeelden. En dat is waarom ik denk dat ik wel degelijk dat als ondernemer moet doen. En stiekem, of niet stiekem, dat blijkt gewoon. In het ziekenhuis was ik in loondienst. Ik ben 25 jaar in loondienst geweest, maar ik was hartstikke ondernemend. Dus inderdaad, kan je ook ondernemend zijn en innovatief in loondienst? Ja.
Ja.
Maar je impact is beperkt.
Je hebt nooit van de kind af de wens gehad om ondernemer te worden?
Nee, ik
alleen je voelde dat het nodig was om verder te komen?
Ja, en ik had geen vooropgezet plan. En nu ben ik bijna 5 jaar ondernemer en denk ik van het klopt helemaal. Ik zit op een plek, ja.
Maar je bent pionier in de zorg, maar dat betekent ook vaak weerstand.
Ja, zeker weten.
Wat waren de grootste drempels die je hebt moeten overwinnen als pionier en ondernemer?
Nou, met name dus het meenemen van anderen in het gaan implementeren. En daarin zitten de bottlenecks vooral bij de mensen die die in de ziekenhuizen werken en die op een andere manier willen gaan werken, op die personalized care manier. ICT is een heel groot struikelblok. Tijd is een heel groot struikelblok. Tijd om nieuwe zorg in te voeren. Het is heel belangrijk om dat samen te doen. Multidisciplinair noemen we dat. En met de verschillende betrokken zorgverleners. De dokters, de apothekers, de verpleegkundigen. Noem het maar op. Zie die maar eens bij elkaar te krijgen op één bepaalde datum. Dat zijn voor mijn klanten zijn dat de bottlenecks. En voor mijzelf was het, durf ik mijn missie uit te dragen? Durf ik hiervoor te gaan staan? Durf ik ziekenhuizen te wijzen op wat ze nu niet goed doen en waar ik denk dat er verbeteringen zijn? En misschien de grootste weerstand of het lastigste dilemma wat ik zie en wat ik wil veranderen is dat als je kijkt naar de zorg en de oplossingen die er gezocht worden voor die grote vraagstukken die ik net noemde, dus de vergrijzing en de tekort aan personeel en de onbetaalbaar dreigende wordende zorg, omdat het steeds duurder wordt, dan zie ik dat heel vaak digitalisering als oplossing wordt gekozen. Dus ook de minister roept dat, VWS, van we gaan alles digitaal doen. Minder mensen nodig en meer alles e-health noemen ze dat. De digitale consulten, digitale begeleiding, je krijgt een chatbot of je ziet je arts of apotheker via een beeldscherm. En dat is prima, ik denk dat dat zeker een middel is, maar dat is niet het doel. En volgens mij gaat die daar fout en zouden we veel meer terug moeten naar wat ik zei. Hè? Wat heeft die patiënt nodig? En dan op basis daarvan kiezen welke ondersteuning hoort daarbij. En wat je nu vaak ziet is dat bijvoorbeeld een ziekenhuis start een pilot en dan gaan we bijvoorbeeld met een app aan de slag. en voor een bepaald ziektebeeld. En dan vervolgens blijkt dat maar 31% van die patiënten dat die app heeft gebruikt. En dan is de conclusie na een half jaar of na een jaar, nou, het is mislukt. Maar het is misschien helemaal niet mislukt, alleen heb je misschien iedereen dezelfde app laten gebruiken. En misschien had je eerst even moeten kijken naar welke patiëntencategorie heeft daar behoefte aan. Is er überhaupt gevraagd aan die patiënt of die daar behoefte aan heeft? En personalized care, om dat even toe te lichten, gaat uit van een model. Waarin je een model dat is ontwikkeld door een professor Bloem van Nijenrode. Die heeft 4 categorieën patiënten benoemd. En die kun je aan de hand van een model, kunnen patiënten zelf een paar vragen, 6 vragen en nog een gezondheidsladder, noemen ze dat, nog een score invullen. En op basis daarvan kun je zien welke patiënt welke behoefte heeft. En dan zou het dus heel goed kunnen zijn dat die app voor 97% van de patiënten in categorie 1 uitermate geschikt is. Maar categorie 4 heeft daar helemaal geen behoefte aan.
En je zegt ook ergens dat ziekenhuizen ten onrechte denken dat digitalisering steeds maar de oplossing is. Maar dat is wat je eigenlijk hier ook zegt. Je moet niet automatisch vanuitgaan dat de oplossing is.
Nee, vraag het. Mijn boodschap is, vraag het eerst eens even aan de patiënt.
Heeft het voor jou een voordeel als zelfstandig ondernemer dat je wel die cultuur heel goed begrijpt? Want je komt daar vandaan.
Ja, dat helpt enorm. Ik ben kind aan huis in ziekenhuizen. Ja. Ik snap de taal. Ik snap de belangen van specialisten. Ik snap de belangen van bestuurders. Ik snap ook de struggles die iedereen heeft. Ja. En omdat ik in zoveel huizen kijk, kan ik ook veel beter helpen met best practices en verbinden van de verschillende ziekenhuizen en elkaar motiveren.
Hoe denk je dat ziekenhuizen en zorgverleners zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst die je net schetst?
Te beginnen met weer terug te gaan naar de basis en het fundament. En dat is beginnen met wat heeft deze ene patiënt nodig? Niet standaard zorg. We zijn zo geneigd om op basis van de diagnose meteen een hele riedel uit te storten van wat mensen kunnen krijgen en ze dus ook te pamperen. Daar zijn we ook heel goed in de zorg. Maar misschien is dat helemaal niet het beste wat je iemand kunt bieden. Misschien kun je beter even stilstaan bij de vraag van wat verwacht deze ene patiënt? En kunnen we dat bieden? En vaak is dat gesprek zelfs al spannend om te vragen, want misschien komen er dan behoeftes uit die helemaal niet ingevuld kunnen worden, of die een beetje eng zijn, of die een beetje buiten de standaard zijn, en dan moet je buiten de lijntjes kleuren. Nou, ik pleit voor iets meer buiten de lijntjes kleuren. Natuurlijk wel de protocollen en de richtlijnen volgen, want je kunt niet helemaal allerlei wilde dingen gaan doen, daar pleit ik niet voor. Maar je zult zien, als je het vraagt, dan wil niet iedere oudere patiënt van 80 plus een dialysebehandeling of een heupoperatie. Dan wil niet iedere jongere met MS uitgebreide medicatie-reviews. Die wil misschien gewoon informatie van een goede website. Dus die wil weten welke website is de beste informatie en betrouwbaar. En wie kan ik bellen als ik een specifieke vraag heb voor mij? En niet een hele wachtrij in de apotheek bijvoorbeeld, om uiteindelijk je geneesmiddeleninformatie te krijgen, terwijl je hoofd vol zit na een hele dag bezoek aan het ziekenhuis en je echt niks meer kunt opnemen.
Kun jij een voorbeeld noemen van een verandering? Want je doet het 5 jaar nu voor jezelf. Hè?
Ja.
Kun je een voorbeeld noemen van een verandering die je al hebt zien gebeuren dankzij jouw werk? En waar je ook trots op bent natuurlijk.
Ja. Nou, als je kijkt naar die 5 jaar, het gepersonaliseerde zorg element is echt van de laatste paar jaar. Dus dat is vanaf begin 2024, dus eigenlijk nog te kort om al grote resultaten te zien. Wel Wel heb ik een ander voorbeeld en dat gaat over multiple sclerosezorg. Waar ik heel trots op ben, is de samenwerking met de verschillende ziekenhuizen. En dat zijn er niet 10 of 25, maar dat zijn er inmiddels 60. Die vanuit de apothekers in die ziekenhuizen, of de apothekers in die ziekenhuizen, hebben samen met mij de multiple sclerosezorg voor patiënten thuis ingericht. En dat was voorheen niet binnen het ziekenhuis geregeld. Dat ging, als patiënten dat thuis gebruikten, buiten de ziekenhuizen om. En de neuroloog schreef dus een recept voor. En daarna werd het die medicijnen en de begeleiding, dat ging allemaal op andere plekken. En eigenlijk wil je dat het liefste in één hand, met hele korte lijnen tussen de neuroloog en de MS-verpleegkundige en de apotheek. En het mooie is dat ik was de eerste apotheker in Nederland die dat heeft doorbroken. Dat heeft ook wel 4 jaar geduurd voordat ik mijn eerste patiënt deze medicatie kon geven. En inmiddels zijn het dus 60 ziekenhuizen die op deze manier die zorg multidisciplinair inregelen. En dat vind ik heel tof. En dat is ook de reden dat ik in het najaar op het Landelijke Nationale Apothekerscongres mijn verhaal kan presenteren over hoe dat is gegaan.
En hoe zie je dan het ultieme toekomstbeleid als het gaat om personalized care? Daar heb jij een beeld bij gehoord.
Ja, zeker. Nou, ik wil dat het nieuwe, hè, mijn grootste droom is, dat voor alle Nederlanders het normaalste zaak van de wereld is, dat hen gevraagd wordt wat zij nodig hebben van hun zorgverleners. Dat de basis is voor elk gesprek, of je nou bij een verpleegkundige of een arts of een apotheker komt. En dat vervolgens ook, dat de standaard zorg wordt.
Ja, dus volledig 180 graden gedraaid met nu. Dat je wordt verteld wat er gaat gebeuren.
Ja, en daarbij, nog, dat is wel goed om te vermelden, gaat het er niet alleen maar om, zoals dat nu bij standaardzorg is, dat je kijkt naar de klinische uitkomsten aan de hand van de diagnose. Het gaat er dan om wat de beleving is van de patiënt. Wat die mens achter de patiënt, wat die graag wil.
Oké. Okay.
Dus je totale, het gaat dus niet alleen over medicatie, het gaat niet alleen over je ziekte, maar het gaat ook over je voeding, over je leefstijl, over je andere mogelijke behoeften van hoe past dit in jouw leven.
En hoe zie je dan je bedrijf Zorgkompas over 5 jaar?
Nou,
ben je dan alleen nog maar met dit onderwerp bezig?
Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Ja, en dan ga ik ervan uit dat ik dat niet alleen doe. Mijn bedrijf is nu een eenmansbedrijf. Hè, en ik werk samen met diverse andere ondernemers. En ik ga ervan uit dat ik de komende tijd, en dan ben ik al stappen in aan het maken, anderen opleiden in dit onderwerp. En steeds verder ga groeien om steeds meer die versnelling in deze zorg te kunnen brengen. En dat kan ik niet alleen.
Maar wat voor mensen zoek je dan? Die je kunt opleiden, dat zijn mensen uit ziekenhuizen die...
Ja, mensen uit ziekenhuizen die zelf ook een passie hebben om de zorg te veranderen. En die anderen kunnen meenemen, die kunnen opleiden, die kunnen implementeren. Want alleen maar praten heeft niet zoveel zin, je moet het ook gaan doen.
Oké, en je bent ook veel gevraagd spreker op dit onderwerp en trainer.
Klopt.
En hoe zet je dat in om die missie verder te verspreiden?
Nou, door zichtbaar te zijn. Daarom zit ik ook bij jou aan tafel.
Nee, dat is ook waar. Ja, helder. Maar even terug naar die vorige vraag. Wat schiet me ineens te binnen? De mensen die jij wilt opleiden, die hebben per definitie dan een ziekenhuisachtergrond? Of kan dat ook ergens anders uit de zorg zijn?
Het kan ook ergens anders uit de zorg zijn. Ik richt me nu wel nadrukkelijk op ziekenhuizen. En de reden daarvoor is dat ik de ziekenhuiszorg het beste ken. En ik denk dat daar ook het meeste, het grootste verschil kan maken. We daar het meeste impact kunnen
maken. Is het niet zo dat je met personalized care ook juist de thuiszorg heel hard nodig gaat hebben?
Absoluut. Ja, dat klopt.
Maar dus vanuit die hoek zou het dan toch
ja,
ook een
toevoeging? Dat zou ook kunnen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik kijk vooral naar de zorg van het ziekenhuis thuis. Dus daarmee bedoel ik zorg die geïnitieerd wordt door de specialisten in het ziekenhuis en die thuis thuis gebruikt wordt. Dus thuisbehandelingen of thuismedicatie. En dat is heel vaak ook een behandeling waar een verpleegkundige thuis komt. Bijvoorbeeld bloedtransfusie of dialyse of medicatiebehandelingen thuis. Jazeker, ja. Je hebt helemaal gelijk, dus dat gaat hand in hand. En het stomme is dus dat ik me realiseer dat het voor mij zo vanzelfsprekend is, dat ik dat als één zie.
Oké. Okay. Ja. Maar dat kan dus ook zijn dat er mensen uit die hoek bij jou aankloppen en zeggen, ik wil daar ook getraind worden, ik wil daar ook een rol in spelen, dat vind ik belangrijk.
Ja, zeker. Ik werk nu ook samen met verpleegkundigen, nou juist om dat te realiseren, ja.
En je hebt ook als, en dan ga ik wat meer op jouw persoon gerichte vraag stellen, maar ja. Je hebt ook een NLP en DISC-trainingen gevolgd.
Ja.
In hoeverre helpt je dat?
Ja, nou, ik ben er dus ook achter gekomen dat je nog zulke mooie plannen op papier kan hebben en nog zulke goede technologieën of wat je dan ook nodig hebt, of devices bijvoorbeeld om je medicatie zelf te kunnen toedienen in plaats van dat het op de dagbehandeling hoeft plaats te vinden. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke verschuiving. Hè? Niet meer naar de dagbehandeling van het ziekenhuis voor je infuus. Maar thuis zelf je een prikje kunnen geven op het moment dat jou uitkomt. Zonder dat je hoeft te wachten op een wijkverpleegkundige. Maar ik merk dat daar alles staat of valt met samenwerking. En communicatie. En daar gaat het heel vaak mis. En daarom ben ik meteen, toen ik 5 jaar terug als zelfstandige startte, meteen begonnen met een NLP, neurolinguistisch programmeeropleiding. Ja. En later ook DISC-trainer rondom gedrags- en communicatieprofielen. Want daar, dat is alles.
Ja, dat ging je dus niet omdat je daar training in wil geven, maar dat je je gesprekspartners gewoon beter kunt snappen en begrijpen.
En hen kan uitleggen, vooral dat laatste, waarom zij moeten doen wat wat ze anders kunnen doen. Hoe ze een gesprek moeten aanvliegen. Waarom het niet lukt met die ene lastige dokter of die ene chagrijnige verpleegkundige. Dat is maar net het perspectief waar je naar kijkt. Maar weet je wat er nodig is om het wel te laten slagen? Of die patiënt die niet meewerkt. Het heeft allemaal te maken met je verplaatsen in iemands anders perspectief.
Kun je ook, zonder namen te noemen hoor, maar een patiëntencasus geven waarbij gepersonaliseerde zorg een echt verschil heeft uitgemaakt?
Ja. Wat ik heel mooi vond was dat er was een patiënt met multiple sclerose. Die noemen we even voor het gemak Jan. En die die zei van ik wil heel graag samen met jullie de zorg goed inrichten. En ik ben nu even, vind het even ongemakkelijk, omdat ik niet zo goed weet hoe ik nu dit zo kan vertellen dat het niet herleidbaar is of zo.
Als je het niet kunt, moet je het niet doen.
Ja, nou, waar het om gaat is dat deze persoon zei van, nou, wat ik heel aangrijpend vond was dat het iemand was die zei, ik weet eigenlijk helemaal niet dat er een apotheker is die mij informatie kan geven. En ik ga wel eens naar de apotheek, maar dan heb ik eigenlijk nooit de vraag gekregen van, hoe gaat het met u? Kan ik nog iets voor u doen? Heeft u nog ergens vragen over? En hij miste ook het lotgenotencontact. Hij wilde heel graag weten hoe anderen met multiple sclerose, een hele ingrijpende ziekte, langdurig, hè, die heb je je hele leven lang, hoe dat zou gaan. En hij zei, als ik had geweten dat ik dat soort vragen had kunnen stellen, dan had het mijn leven anders gemaakt. En ook bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen. Verrek, ik zit al heel lang op hetzelfde geneesmiddel. Ik wist helemaal niet dat er ook nieuwe geneesmiddelen waren en of die voor mij geschikt zouden zijn.
Is er een verschil tussen de apotheek die aan het ziekenhuis verbonden is en de plaatselijke apotheek?
Ja, daar is een heel groot verschil tussen.
Want is het niet zo dat die apotheek in dat ziekenhuis hem daarin beter kan adviseren?
Ja, en dat is precies waar ik het over heb, is dus de apotheek van het ziekenhuis, die dat noem je de zogenaamde polyklinische apotheek, die de patiënten naar het ziekenhuis thuis begeleidt.
Dus dat is bij die MS-patiënt, heeft het hem dat geholpen om het allemaal beter te begrijpen ook?
Ja.
En andere mogelijkheden voorgeschoteld te krijgen die voor hem...
Ja.
Mooi. Ja, heel mooi. Maar welke obstakels kom je dan ook tegen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen? Want dat is jouw credo.
Ja, klopt. Ja. Juist op de juiste plek betekent dus soms ziekenhuiszorg naar thuis en soms andersom. Hè. Het hoeft niet altijd het beste te zijn thuis. Het kan ook nog steeds het beste op zijn plek zijn in het ziekenhuis. Obstakels zijn met name ICT, financiën, heel groot obstakel. De financiering van onze zorg is eigenlijk niet ingericht op ziekenhuiszorg thuis. Je kunt je voorstellen dat als daar bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige naar thuis gaat en deze zorg is ook in het ziekenhuis mogelijk, dat je dan een dagbehandeling, daar liggen meerdere patiënten tegelijkertijd en je hebt 1-op-1 contact thuis. Dus daar moet je heel goed naar kijken, is dat haalbaar, is dat financierbaar? En dat is niet altijd het geval, soms wel.
En waar is de rol van de patiënt in dit alles?
Nou, die neemt...
Dat die verandert, of niet?
Ja, die verandert. Die wordt dus veel meer in de regie gezet, maar moet daarbij geholpen worden.
Wat kan die dat?
Sommige mensen wel en sommige mensen niet. Ja. Ja. Dus de kunst is ook dat zo'n patiënt, dat iemand zelf bijvoorbeeld leert hoe die zelf zijn medicatie moet toedienen door een prikinstructie of... dat soort zaken, of zelf leert aan te geven dat hij last heeft van bijwerkingen, of zelf leert aangeven dat hij, wat ik ook een heel mooi voorbeeld vind, is dat patiënten met COPD, dus ernstige longklachten, chronisch, dat die bijvoorbeeld zelf kunnen monitoren via een simpel apparaatje thuis, hoe het met ze gaat en elke dag eventjes dat... dat saturatiemeter heet dat, even die ademautomaat aansluiten, dat metertje testen, de gegevens doorgeven en dat als het slechter gaat, een zogenaamde exacerbatie noemen we dat dan, dus de longfunctie verslechtert, dat dan direct een signaaltje naar de verpleegkundige gaat. Dat betekent dat je er eerder bij bent en dat betekent weer dat je eerder kunt... ingrijpen, bijvoorbeeld door een prednisonkuur om de ontsteking te remmen of de puffers dosering te verhogen. En voorheen duurde het zo lang tot die verslechtering, tot die patiënten gewoon in het ziekenhuis werden opgenomen. En het was heel gebruikelijk dat zo'n patiënt 4 keer per jaar in het ziekenhuis lag. Moet je voorstellen, jaar in, jaar uit. En nu ben je er snel bij, met elkaar, en geef je de patiënt een actieve rol, en kan die steeds beter zijn zorg, of zichzelf monitoren en steeds beter sturen. Ja, dat werkt ook enorm motiverend voor iemand. Moet je voorstellen wat de kwaliteit van leven je dan terugkrijgt. Ik denk dat dat wel, ja, daar word ik super blij van. Dat is wat ik wil bereiken.
En die patiënt ook.
Ja, natuurlijk.
Je had het er straks over dat we een probleem tegemoet gaan. Te weinig mensen, weinig zorgpersoneel, te veel patiënten.
Ja.
Waar we het nog niet over gehad hebben, is wat AI ondersteunend wellicht heel goed zou kunnen betekenen voor die personalized care.
Ja.
Hoe zie je dat?
Ja, nou AI is big business of is booming in de zorg. Is nog... is steeds meer gaande, is ook wel spannend nog, hè? Want kan dat wel en is privacy technisch goed en kan AI wel een mens vervangen? Nou ja, diezelfde vraagstuk hebben we natuurlijk overal, ook buiten de zorg. Maar ik denk dat je daarmee nou juist door hybride zorg, dus zowel persoonlijke als digitale zorg, dat je daarmee de zorg kan het beste kan inrichten in de toekomst. Dus veel sneller kunt werken door AI in te zetten, machine learning, het leren, het zoeken op resultaten. Er zijn legio mogelijkheden, maar het staat nog wel in de kinderschoenen.
Nou, ik hoorde gisteren toevallig op een theatervoorstelling over AI.
Ja?
Dat, okay. 2 jaar terug volgens mij, maar dat zal je beter weten dan ik, dat AI eigenlijk de Nobelprijs voor de geneeskunde had gewonnen. Zo vertelde hij het in ieder geval. Daar, denk ik, los van of dat waar is, maar het onderzoek ging over eiwitten. Ja, daar is AI, denk ik, zeker geschikt voor. Maar waarom niet in het overnemen van al die administratieve lasten die de verpleging nu nog voor ze kiezen krijgt?
Ja.
En dan hebben ze toch meer tijd voor de patiënt als die ballast weg is?
Ja, precies. Tijd voor patiëntenzorg, dat is wat we moeten creëren.
Ja.
Ja, dat is ook personalized care. Want dan maakt het net dat je wat meer aandacht hebt voor mensen. En die administratie slokt nou een heel groot deel, niet alleen van verpleegkundigen op, maar ook van de dokters en ook van de apotheek, iedereen. Ja.
Kan ik me heel goed voorstellen. We gaan afronden, maar ik heb nog wel een paar vragen. Mm-hmm. Zijn er mensen die voor jou ook een grote rol hebben gespeeld in die reis die je gemaakt hebt naar zelfstandigheid, maar vooral in die missie die je nastreeft?
Ja. Nou, allereerst de raad van bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, die mij destijds het vertrouwen heeft gegeven om dit onderwerp te gaan oppakken. En de afgelopen...
Hebben die je niet zelfs uitgedaagd? Of?
Ja, die hebben me zeker uitgedaagd. Ja. Ja. Want er was nog niks, dus ga maar pionieren. Ja. Ja.
Mooi.
En vervolgens... In deze tijd, hè, met Zorg, Kompas, Consultancy en dus het programma Personalized Care, de samenwerking met professor Jacques Bloem van Nijenrode, die mij enorm heeft geholpen en geïnspireerd ook met zijn model. En vooral de 10 ziekenhuizen die nu dit model hebben geïmplementeerd en Personalized Care als visie zijn gaan implementeren. En dat is natuurlijk ongelooflijk mooi. Ik kan ze hier niet alle 10 noemen, maar het laat wel zien dat er mensen zijn die bereid zijn om ook te pionieren, om met mij mee te pionieren.
Gaat het snel genoeg, Lezen?
Nou, in de zorg zijn we niet zo snel. Dus snel genoeg. Ik zou wel sneller willen. Maar ik ben wel aan het tempo van de zorg gewend. En ik weet dat als je steeds maar kleine stappen maakt, dan wordt het vanzelf groot. Hè, ik noemde eerder het voorbeeld van de multiple sclerosezorg. Dat was, daar heb ik 10 jaar over gedaan om tot die 60 apotheken en ziekenhuizen te komen die farmaceutische zorg zo hebben ingericht. Ja, dat heeft tijd nodig.
Je bent er niet wel van overtuigd dat je er gaat komen?
Dat weet ik wel zeker.
Ook omdat het niet anders kan, denk ik.
Nee, klopt. Dat is zo. En ik weet van Lucien Engelen, dat is de innovatieguru van Nederland in de zorg, die zegt een gemiddelde innovatie in de zorg kost 8 jaar om die te implementeren. Okay. Nou, mijn doel is wel om te versnellen, die 8 jaar.
Ietsje sneller.
Ja.
En waar kunnen we jou volgen? Volgens mij heb je meer dan 1 podcast, begrijp ik?
Ja. Via mijn podcastkanaal van Zorgkompas.
Oh, Zorgkompas. Moeten we op Zorgkompas zoeken, ook gewoon op de bekende podcastkanalen.
Ja, en daarnaast via www.zorgkompas.nl, okay, mijn website. En ik ben heel actief op LinkedIn, onder mijn eigen naam, Marise Spapens. Dus daar kun je ook mij volgen, wat ik allemaal doe en welke activiteiten, opleidingen en programma's ik organiseer.
Dan als afsluiter, want we maken er een eind aan, nou ja, de podcast.
Figuurlijk
als
dan.
Als je één boodschap zou mogen meegeven aan ondernemers, maar dan met name ondernemers in de zorg, wat zou dat dan zijn?
Durf. Heb het lef om te veranderen. Heb het lef om je stem te laten horen. Ook al is het anders dan wat nu standaard is.
Mooi. Ja. Nou, sluiten we daarmee af.
Nou, dankjewel, Fred.
Ja, jij ook bedankt dat je de moeite hebt willen nemen helemaal naar Veldhoven te rijden. Bedankt voor het luisteren naar Ondernemers met een Missie. Wil je meer inspirerende ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op ons kanaal. Elke maandag en donderdag staat er dan weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Heb je als ondernemer zelf zo'n boeiend verhaal te vertellen over jouw ondernemersreis? Laat het ons weten via podcast@fluffyrabbit.nl of bezoek onze website, waarvan je de URL terugvindt in de show notes. In onze volgende aflevering gaan we in gesprek met Elisabeth Beukers. Wij mogen Liz zeggen, een onderneemster die bedrijven helpt om op het juiste moment attent te zijn voor de medewerkers en de klanten. Vanuit haar ondernemersgeest, gevoed door haar jeugd op een boerderij en haar familiegeschiedenis in de visindustrie, ontwikkelde ze Gifts by Liz. Een uniek concept dat bedrijven helpt om medewerkers oprechte en doordachte waardering te geven. Maar ook bij Liz is ondernemen niet altijd een rechte weg. Liz neemt ons dus mee in haar ondernemersreis. Van de lessen uit haar familiebedrijf tot het moment waarop ze dacht, ik stop ermee. En hoe ze daar sterker uitkwam. Hoe bouw je een bedrijf dat draait om persoonlijke aandacht terwijl je zelf blijft groeien? En hoe creëer je als ondernemer een cultuur waarin mensen zich echt gezien en gewaardeerd voelen? Een inspirerend gesprek dus over doorzetten, vernieuwen en het belang van echte aandacht. Tot de volgende keer.